Goedemorgen. En ik heet u van harte welkom allemaal. En ik heb mensen gezien uit het noorden van het land, van heel ver weg. En natuurlijk ook mensen van heel dichtbij, bijna om de hoek. En het is heerlijk om elkaar zo allemaal te mogen ontmoeten in deze samenkomst. En ja, ik weet niet of u dat vanmorgen had. Vanmorgen werd ik wakker en ik keek naar hem. Buiten, ik deed de voordeur open en de zon scheen zo naar binnen. En het was best wel vroeg vanmorgen. Ik denk, dit is wel heel mooi. Het is heel vroeg, de zon schijnt. Dat is wel heel bijzonder om zo op deze dag ook te mogen beginnen. En wij zijn samen dan ook de dag begonnen om eerst dit stukje nog eens te lezen. Maar goed, wat gaan we vandaag doen? We vieren vandaag Pasen. En u ziet hier op de biemer waar het vandaag om zal gaan, een leeg graf. En ja, ik heb natuurlijk ook heel goed nieuws, want de Heer is opgestaan. En het is een nieuw begin geweest voor hem die 2000 jaar geleden opstond uit de dood. De Zoon van God, maar het is ook een nieuw begin voor u en voor mij. En vandaag wil ik met u stilstaan wat dat nou betekent, die opstanding die toen is geweest. Wat heeft dat voor gevolgen voor u en mij vandaag? Maar voordat we dat willen gaan doen en voordat ik het woord open, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, vandaag is het Pasen en we staan stil bij wat er op die derde dag is gebeurd. En we zijn bijzonder dankbaar dat het is gebeurd, want het heeft voor ons zoveel mogelijk gemaakt. En we zijn dankbaar voor al die woorden die we iedere keer mogen lezen. We zijn ook dankbaar dat we dat met elkaar mogen doen. Want met elkaar vormen we dat lichaam van Christus. En we zijn dankbaar voor een ieder die hier wil zijn. Voor een ieder die moeite genomen heeft om mensen mee te nemen. Vader, we zijn dankbaar dat we het woord mogen hebben en dat we het woord mogen laten klinken. Vader, we danken u in de naam van de Zoon. Amen. Je zult maar een heiden zijn. En je zal maar een heiden zijn, zo pakweg in het jaar nul. En je ziet dan het volk van God. En je ziet hoe dat volk leeft met de wet. En je ziet ook hoe dat volk wordt onderdrukt dan door de Romeinen. Maar dat volk leeft ook in het bijzonder met de wet die was gegeven. Het zijn de woorden van Mozes. En als heiden zie je dat het volk ook wel iets heel bijzonders heeft. En je zou ook zien dat in die dagen zou er ook iets heel bijzonders gaan gebeuren. Iets speciaals. Want ze hadden een bijzondere verwachting. En daarvoor heeft de profeet Micha, die heeft al voorzegd dat er in de plaats Bethlehem deze bijzondere man geboren zou worden. En het volk wist, er zou een verlosser komen. En het hoop van het volk was daarop gevestigd. Dat was hun verwachting. En die man, die is ook gekomen. En als heiden in die tijd heb je misschien gezien of gehoord dat hij was geboren. En nadat hij dan was geboren en in een broodbak werd gelegd, verschenen daar ook de herders. En de herders hadden namelijk van hem gehoord. En de herders die zeggen op hun beurt wat hem weer is verteld door de engel. Namelijk, en de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die heel het volk zal ten deel vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere, in de stad van David. En dit zij u het teken, gij zult een kind vinden, in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. Nou, dit is dus wat die herders hadden gehoord en wat ze gingen vertellen. U is heden de heiland geboren, de redder, degene die werd verwacht. Maar als heiden hoor je dat misschien en zegt je dat helemaal niet zoveel, want het heeft allemaal te maken met dat Joodse volk en met hun God. En als heiden sta je dan ver af. Je bent niet dichtbij. En je bent ook vreemd aan al de beloftes die gedaan zijn voor dat volk. Maar goed, die herders, die hebben dat verteld en er staat er nog bij. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. Nou, voor degene die daarbij waren, was het misschien wel wat vreemd, staat hier. Ze waren verbaasd. Maar voor de moeder, Maria, die bewaarde al die woorden in haar hart en die overdenkende. En zij heeft al, misschien weet u dat wel, zij heeft daarvoor al een keer, voordat ze zwanger was, had ze al een voorinformatie gehad van de engel. En zij wist, dit kind wat geboren gaat worden en wat nu geboren is, dat is heel bijzonder. En als er een kind geboren wordt, dan is dat per definitie al heel bijzonder. En voor een moeder is dat heel speciaal. Maar dat is het eigenlijk voor een vader ook. Want als ik voor mijzelf spreek, dan weet ik nog heel goed de tijd dat ons eerste kind werd geboren. En ik denk dat u dat ook gewoon ook wel heel erg goed weet als u vader of moeder bent. Dat als dat kind geboren is, dat is heel speciaal. Want alles wat in die tijd gebeurt, dat weet je nog. En ik weet nog heel goed dat ons eerste kind was geboren en ik had hem op mijn hand en hij was denk een halve dag oud. En er waren allemaal mensen langsgekomen en ik ben zo aan het vertellen, hij is zo lief. Hij is echt heel lief en hij huilt nooit. Nee, dus... hij heeft dat ook wel ingehaald. Maar dat zijn dingen die in die tijd gebeuren, die maken gewoon heel veel indruk. En dat was ook bij deze moeder zo. Het is niet alleen bij ons, maar het is ook bij u. En ja, ik zag het vorige maand ook nog een keer. Toen waren we dan eens op visite bij een gezinnetje waar net een baby was geboren. En het was zo mooi. Het was echt een heel lief babytje. Het was een sterretje. En zo mag ik dat denk ik wel noemen. Maar die vader en moeder die zaten daar helemaal vol van. En allemaal van verhalen over hoe dat kind deed en wat de artsen verteld hebben en met de verpleegkundigen. En ja, het had ook te maken met een vacuümpomp. En nou, ze waren volop aan het vertellen daarover. Maar het maakte heel veel indruk. En in ieder geval, het gaat om die indruk. En bij deze moeder was dat ook zo. Als dat kind geboren wordt, dan blijft je dat altijd bij. Dat vergeet je niet meer. Maar wat zal deze moeder gedacht hebben? Dit is voorzegd, mijn kind, de heiland, de redder. Wat zal zij daarover gedacht hebben? In ieder geval, zij heeft de woorden bewaard in haar hart. En vervolgens wordt het jongetje besneden op de achtste dag. En hij groeit op in het gezin waarvan de moeder de woorden in haar hart bewaard heeft. En later wordt het kindje ouder, het wordt 12 jaar. En hij komt in de tempel, het is natuurlijk een hele bekende geschiedenis, waar hij dan ook zoek raakt na het Pascha. En zijn vader en moeder die gaan hem zoeken. En na 3 dagen, dan vinden ze hem weer. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel. Ja, waarom nou 3 dagen? Waar hij zat te midden der leraren, terwijl hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. En allen nu die hem hoorden waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen ze hem zagen, stonden zij versteld. En zijn moeder zei tot ons kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en uw moeder zoeken u met smart. En hij zeide tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wist gij niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vaders? En zij begrepen het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth. En was hun onderdanig, ondergeschikt. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. Die moeder heeft al die woorden van die engelen. Al die woorden van de herders. Al die woorden van haar zoon. In haar hart opgeslagen. Ze heeft die woorden bewaard. En zij wist, dit is een bijzonder kind. Dit is de heiland, de redder. Maar hoe zal dat nou gaan verder? En waar gaat het heen? En hoe moet dat dan? Ik denk waar het hart vol van is, dat is ook een hele bekende uitspraak, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Deze moeder wist dat ze een bijzonder kind had, een kind waar veel van is gezegd, en ongetwijfeld is daar thuis in het gezin over gesproken. Natuurlijk ook van Gods woord, van de schriften. Van de wet van Mozes. En een kind werd in dat woord onderwezen. Ze wisten precies hoe dat zat met het paasgaan. En hoe dat werd gevierd en waarom dat het ook werd gevierd. En als dat kind zo opgroeide, ging hij lezen in dat woord. En voor hem werd het steeds duidelijker wat daar stond. En hij had dan natuurlijk ook de genen van de vader. En hij ging zien waar het in het woord voor hem om ging. Hij ging zien, dit ben ik. Dit gaat over mij. En hij heeft zichzelf herkend in de woorden van God. Dit wil ik zijn. Deze weg wil ik bewandelen. En hij zag, als ik dit spoor dan zo volg, dan kom ik tot mijn bestemming. En als heiden zou je deze Jezus waarschijnlijk zien als een gewoon mens. Oké, hij was dan geboren uit het geslacht van David. Maar hij is een gewoon mens, net als wij. Hij zag eruit als een gewoon mens. En hij werd groter en hij groeide in wijsheid en genade. Totdat God zei, nu is het tijd. Nu moet je gaan. Nu ga je die weg bewandelen die ik heb gezegd in de schriften. Daar waar jij jezelf in hebt herkend. En hij ging. En hij gaat naar de stad waar hij was opgegroeid. Hij ging naar Nazareth. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. En hij stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is, de geest des Heren is op mij. Daarom dat hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden, om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht. Om verbrokenen heen te zenden, in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Nou, je vindt hier een verslag van de eerste prediking eigenlijk die Jezus doet in Nazareth, de stad waar hij was opgevoed. En het is ook de eerste boodschap die Jezus brengt in het evangelie naar Lucas. En je zou eigenlijk kunnen zeggen, dit is een soort beginpreek. En hiermee stelt hij zich voor aan de mensen. En het is ook veelzeggend, want het geeft de toon aan voor dat wat nog gaat komen. En voor die heiden in die tijd zegt het allemaal niet zoveel. Want het speelt zich al af in de synagoge. En het was een plek voor het Joodse volk. Het was ook geen plek voor de heidenen. En als je dit goed leest, dan zie je eigenlijk dat er ook wel goede gewoonten bestaan. En heel veel in een mensenleven is ook gebouwd op gewoonten. Dat hebben we allemaal. En hier houdt Jezus zich aan een hele goede gewoonte, want hij houdt zich aan de Sabbat. Dat was de dag van het horen. De Sabbat was speciaal de dag waarop je tijd nam om te horen. En in de dagen van Jezus was die Sabbat een luisterdag. Een horen naar Gods woorden. Ja, en hij heeft zich herkent in die schriften. Hij heeft de Torah gelezen en hij heeft het woord gehoord. Van jongs af aan. En zo is dat woord in hem gaan leven. Dit ben ik, dit wil ik zijn. Dit is mijn weg. Dit is mijn plek die ik inneem in het plan van God. En hij is degene die de Zoon van God is. Hij heeft zich herkend in de woorden van God. Hij heeft zich herkend in de woorden van de profeten. Hij heeft zich herkend in de woorden van Mozes. Maar hij heeft zich ook herkend in de woorden die zijn moeder in haar hart bewaard heeft. Die in het gezin zijn gedeeld. En hij maakt het nu bekend. Het is zijn eerste toespraak in Lucas. En voor hem was het ook helemaal geen vraag. En voor hem was het gewoon een zeker weten. En zijn moeder, die ziet het allemaal gebeuren. En ze weet, hij zal de heiland zijn. En die woorden die zaten in haar hart. En ze heeft dan ook gehoord van Johannes, die er ook iets over gezegd heeft. Namelijk, toen hij Jezus zei hij, zie het lam Gods, degene die de zonde van de wereld wegneemt. En ze zal weer gedacht hebben, mijn zoon, de heiland der wereld, Het is niet alleen de heiland van het volk. Nee, het is ook de heiland van de wereld. En het was al voorzegd. Wat geweldig zal dat zijn als dat allemaal gaat gebeuren wat was voorzegd. Maar zoals u ook weet, gaandeweg kwam er ook steeds meer weerstand. En dat volk is aan die wet ook niet toegekomen. Ze hebben de wet ten diepste niet begrepen. En waarom eigenlijk niet? Omdat het hierbij niet uitging van geloof, maar van zelf doen. En de weerstand werd zo enorm groot dat het een zware weg werd. Maar het is dan ook de weg naar het kruis. En op Goede Vrijdag vond dat plaats. En na een soort schijnproces wordt hij dan ook veroordeeld en hij wordt genageld aan het kruis. En zijn moeder, die ziet het allemaal gebeuren. Zijn moeder die al de woorden in haar hart heeft bewaard. Hij zou de heiland van de wereld zijn, maar hoe moet dat dan? Hoe kan hij nou de heiland zijn als ze ziet hoe haar kind sterft aan het kruis? En dat hart van die moeder, dat wordt verscheurd. En door haar ziel ging een zwaard, zoals ook voorzegd was door Simeon. En dan hangt Jezus aan het kruis en dan ziet hij zijn moeder. En dan zegt hij, of dan staat er dit. Toen hij Jezus zijn moeder zag en de discipel, die hij lief had, bij haar staande, zei hij tot zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. En zijn moeder, die was daarbij. En het hart van die moeder, dat huilt. Haar kind. En hoe moet dat nou met dat wat was voorzegd? Wat zo mooi had moeten zijn eigenlijk, dat wordt een deceptie. En zijn zegenende hand was nu voor altijd machteloos. En zijn mond, waaruit steeds zoveel troost en raad en kracht tevoorschijn kwam, is nu dicht, voorgoed. En dat hart dat altijd voor anderen heeft geklopt, het staat stil. En het voorhangsel scheurt. En de heiden, de niet-Jood, die dit allemaal ziet gebeuren, die is ook ontsteld. Want wat een ontgoocheling vindt er plaats bij dat volk. En u weet het ook, hij wordt begraven in het graf van Jozef. Daar heeft u ook van gehoord op Goede Vrijdag. En voor het graf gaat een hele grote steen. En het is dicht. Het is afgesloten. Maar stenen in de Bijbel, dat heeft u vast wel eens opgemerkt, die hebben altijd een hele bijzondere betekenis. Zo ook hier. En dan op de derde dag, vroeg in de morgen, dan gaan ze naar het graf. En het is donker en het is kil. En zo is het ook in hun hart. Het is donker en kil. En hun hart is ook vol van verdriet en ook van een niet begrijpen. Waarom is dit? Hoe kan dit nou? En dan komen ze bij dat graf. En dan zien ze dat die grote steen, die is weggerold. Die is weggewenteld. Ook daar hebben we bij Goede Vrijdag bij stilgestaan over dat wentelen, over die betekenis van wentelen, over dat Gilgal. Maar goed, de steen is weggewenteld en op die steen, daar zit iemand. Daar zit een hemelse gestalte. En ze zijn heel verbaasd en ze denken, wat is dit? En dan die hemelse gestalte die daar zit, die engel, die gaat ook spreken. Die gaat wat tegen ze zeggen. Doch de engel antwoordde en zeide tot de vrouw, wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. En hij is hier niet, hij is opgewekt, gelijk hij gezegd heeft en komt. Ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En vandaag zien ze daar een leeg graf. Een leeg graf. En langzaam komt het besef, hier is iets bijzonders gebeurd. Hij is opgestaan. Hij is niet dood, hij leeft. Hij is opgewekt gelijk hij gezegd heeft. Hij heeft het eerst wel tot hen gezegd dat het zou gebeuren. En hij heeft ervan gesproken. Maar ze hebben het toen niet begrepen. Maar nu, zo vroeg, in de morgen, met het eerste licht erbij. God heeft hem opgewekt uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. En de zegen is daar behaald. En ze gaan het zien en hun hart wordt vervuld met vreugde. En in één klap is ook alle donkerheid en kilheid in hun hart is weg. De somberheid is verdwenen. En ze gaan haastig weg om het ook tegen de anderen te vertellen. En ze gaan dan weg van dat graf. En ze moet gedacht hebben, dit is een goed bericht. Sterker nog, dit is het beste nieuws. Het beste nieuws ooit. Dit is evangelie. Dit ga ik vertellen. En zo gaan ze dan op weg. Maar voordat ze er zijn, komen ze iemand tegen. En zie, Jezus komt haar tegemoet en zegt, wees gegroet. En zij naderde hem en grepen zijn voeten en zij aanbaden hem. En toen zeide Jezus tot haar, wees niet bevreesd. Gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan. En daar zullen ze mij zien. Ja, er staat, wees gegroet en vrees niet. Dit was het toppunt van hun vreugde. De Heere zelf, de opgestane. En nu wisten ze het zeker. Wat een enorme vreugde. De zon scheen en het was ook volop dag geworden. En het was ook dag geworden in hun hart. En die somberheid, die kilheid, dat donkere, dat was verdwenen. Want hij leeft. Ze hebben het toen als eerste gezien. En hij had het natuurlijk allemaal al voorzegd. En na dat lege graf is er een nieuw begin. Voor hem een leven zonder dood. En hij verschijnt dan hier en dan daar. En hij verschijnt ook bij twee mannen die gewoon heel somber zijn om wat er is gebeurd. Omdat ze het ook niet begrepen. En u vindt dat in Lucas 24, dat is ook zeer bekend. Maar wat zijn nou de woorden die Jezus spreekt als deze twee mannen, die weer somber zijn, op weg zijn naar dat kleine plaatsje, genaamd Emmaus? Hij zeide tot hen, wat zijn dit voor gesprekken, die gij al wandelende met elkander voert? En ze bleven met een somber gelaat staan. Eén dan van hem, genaamd Cleopas, antwoordde en zeide tot hem, zijt gij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem, dat gij niet weet wat daar deze dagen is geschied? En hij zeide tot hen, wat dan? En ze zeiden, hetgeen geschied is met Jezus, de Nazarener, een man die een profeet was, machtig in werk en woord voor God en ook voor het ganse volk. Deze Jezus die gaat, deze opgestane Jezus die gaat lopen bij deze twee mannen. En hij stelt ze een vraag. Hij stelt ze de vraag, wat is dit voor gesprek? En dan later nog eens, wat dan? En dan gaan ze vertellen van hun hart en ze zeggen wat er is gebeurd, wat ze hebben gezien, wat ze ervaren hebben. En die zorg in hun hart die ze hadden. Want ze hadden gedacht dat Jezus zou komen en dat hij ook het aangename jaar des Heren zou brengen. En al de hoop die ze hadden was daarop gevestigd, want het was zo nodig. En dat volk heeft al zo lang daarop gewacht. En ja, hoe moet het nou verder? Ze begrijpen het eigenlijk niet. En het gekke is, hij is nu dood, maar waar ze hem neergelegd hebben in dat graf, dat is ook leeg. En hier zien we eigenlijk zo mooi dat de opgestane Heer vraagt hoe het gaat. Hij vraagt namelijk aan ze, wat is dit voor gesprek? En hij vraagt het dan nog een keer. En hij laat deze twee mannen geheel hun verhaal doen. En de bezorgdheid die er was in hun hart, hoe dat nou zat, hij zegt, vertel het maar. Zeg het maar allemaal. Ik luister naar je. En pas daarna gaat Jezus pas wat zeggen. Want hij zegt niet van, hou maar, laat maar, want ik weet eigenlijk al wat je wil zeggen. Nee, hij laat ze gewoon helemaal uitpraten. Jezus luistert en hij hoort wat een mens te zeggen heeft. En dan pas, als hij goed heeft geluisterd, dan pas zegt hij dit. En hij zeide tot hen, o, onverstandige en trage van hart, dat gij niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Waarmee hij dus eigenlijk zegt dat in de profeten staat geschreven dat de Christus moest lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan. En om het dan nog duidelijker te maken, zegt hij er nog achteraan. En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en hij legde hun uit wat in al de schriften op hem betrekking had. Nou, dit laatste, dat moet wel heel bijzonder geweest zijn. Ik denk dat we daar eigenlijk een soort bandopname van zouden willen hebben. Dat we dat zouden horen wat hij daar allemaal uitgelegd heeft. En wij komen er nou steeds een beetje meer achter wat er in al die profeten en bij Mozes en in het woord staat geschreven wat op hem betrekking heeft. Hij gaat ze vertellen van de schriften die van hem spreken. Dat wat gaat over hem, over hemzelf. En hij gaat ze dus datgene laten zien waarin hij zichzelf heeft herkend in de schriften. En als ze dat gaan begrijpen, dan zien ze ook opeens wie er zo tegen hen spreekt. Het is de Heer. Het is de Heer. Hoe is dit mogelijk? Opeens valt de bedekking weg en ze gaan het woord begrijpen. Ze gaan de profeten begrijpen. Ze gaan Mozes begrijpen. En dat alles heeft tot gevolg dat hun hart van vreugde opspringt. De hele somberheid is weg, want nieuw leven is aan het woord gekomen. Is aan het licht gekomen. En de overwinning is al behaald. Hij heeft gezegevierd. En dat alles was al voorzegd. En hoe zit dat nou met die heiden? Met die niet-Jood die dat allemaal ziet gebeuren? En hij begrijpt het niet. Want wat is hier nou de zin van? Dat alles wat hij bij dat volk heeft afgespeeld, voor die heiden is het een grote vraag. Maar dan roept God een man om dit gebeuren van de opstanding aan ons uit te leggen, Paulus. Want zonder Paulus zouden we dit niet begrijpen. En wat zegt dat nou aan ons? En wij die nu leven in het jaar 2012... He, misschien wel het jaar waarin je gewoon op school zit en je schooldiploma haalt. Het jaar waarin Sterre is geboren en waar Olivia is geboren. En misschien ook wel het jaar waar dat je gewoon in trouwen gaat. Of van plan bent om te gaan trouwen. Het jaar waarin je misschien wel het huis uitgaat. En ja, misschien ook wel het jaar waarin je gewoon veel vlees verkoopt, Hubert. He? Kan ook. 2012, dit jaar, gewoon een jaar uit ons leven. En de vragen die ik net noemde. Waar kom ik vandaan? Wat doe ik hier? Waar ga ik heen? Wat is ons zelfbeeld? Wie ben je? Het zijn ook de vragen van vandaag. En misschien juist wel van vandaag. Kijk, wij hebben ook de schriften. We hebben het woord van God. En in dat woord zien we een genade God die van zijn schepping houdt. En hij gaat met zijn volk een weg. Maar in zijn plan heeft hij ook gedacht aan niet mijn volk. En deze Paulus die gaat schrijven. Die gaat uitleggen. En die schrijft, thans. Thans wordt buiten de wet om gerechtigheid Gods zichtbaar ook voor de niet-Joden. En als ik dat dan lees, dan denk ik, hé, dat ben ik. Ik ben een niet-Jood, een heiden. Dit gaat over mij. Dit is voor mij bedoeld. En wat ook over mij gaat, is bijvoorbeeld, in hem zijt gij ook mede opgewekt door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk, wij zijn mede opgewekt. Hij is in ons ook iets nieuws begonnen, omdat hij hem heeft opgewekt. Daarom heeft hij de dood overwonnen. En die opstandingskracht, die overwinningskracht, die geeft hij ook aan ons. En wij mogen weten, hij leeft nu in ons. En Paulus gaat het allemaal uitleggen hoe dat het zit. Jouw lichaam is nu de plaats waar dat God woont. Mijn lichaam, uw lichaam. En op mij, op u, heeft hij zijn zegel ook gedrukt. En hij heeft zijn geest als onderpand gegeven aan mij en aan u. En in 2 Korinthe 5 staat dan, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, het nieuwe is gekomen. En door zijn opstanding is er voor mij iets nieuws begonnen. En stap voor stap ga ik lezen in dat woord. En stap voor stap ga ik mijzelf in dat woord van God herkennen. Stap voor stap zie ik, dit gaat over mij. En ik heb mijzelf herkend in de schriften. En zo ga ik ook groeien en ik ga wandelen in genade. En God zegt, wandel ook maar in de genade of in de woorden die ik je gaf. En ik ben gaan leren zeggen, Vader, hier ben ik. Dit wil ik zijn. Deze weg wil ik bewandelen. Zoals hij zich in de schriften heeft herkend, zo herkennen wij onszelf ook in die schriften. En in dat spoor wat hij toen is gaan volgen, dat spoor wat voor mij in het woord staat, ga ik volgen. En Paulus gaat steeds verder en hij zegt, jullie niet-Joden, jullie zijn geen bijwoners meer, maar jullie zijn nu huisgenoten Gods, familie. En hij zegt zelfs in de Galatenbrief, jullie zijn zonen van God. En die zonen die zijn bekleed met Christus. Want zonder opstanding zouden we ook niet bekleed met Christus kunnen zijn. En hij schrijft, doe dan aan als door God uitverkoren heilige en geliefde. Innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. En Paulus zegt, doe dit nou aan als je daar nou mee wordt bekleed. Maak die opstanding van Christus die in jou zit, maak die zichtbaar. Laat die zien, laat die bekleding die je hebt, met zo'n goed zittende jas, hè, waar Andries wel eens over gesproken heeft. Laat dat zien, doe die jas aan. Hè. Wees zachtmoedig, heb geduld. En dan mogen we weten dat door zijn opstanding mogen wij nu al een nieuwe schepping zijn. En wat een enorme gevolgen heeft dat voor nu. Het gaat dan niet zozeer om onze prestatie. Want toen Jezus opstond was het ook geen prestatie van hemzelf. Maar van God die hem uit de doden liet opstaan. En als wij nu deel hebben aan zijn opstanding. Dan is ook dat niet onze prestatie. Maar het is zijn prestatie. En het enige wat ons dan rest is dank u wel. En in diezelfde opstandingskracht die Jezus had toen hij die twee sombere mannen op de weg ontmoette. En daar vertelde van de profeten en Mozes en alles wat met hem te maken had. Waarin hij dan zichzelf had herkend. Zo mogen wij ook op plaatsen verschijnen. Dan hier, dan daar. En daar mogen we vertellen van het woord. En we mogen vertellen waarin wij onszelf hebben herkend in die schriften. En als wij mensen ontmoeten die somber zijn, en dat gebeurt regelmatig, dat heeft u ook, dan mogen we luisteren. Luisteren naar de ander. Net als onze Heer deed. En ja, we horen dan wat er wordt gezegd. En we horen misschien een hart vol met pijn en verdriet. Net als bij die twee wandelaars. Dan mogen we vertellen van Gods plan. En we mogen zeggen van nou, weet je wel dat je een geliefd kind bent van God? En dat je bij hem zichtbaar bent? Want weet u dat? Dat u door God bent gekend. Dat u bij hem zichtbaar wordt. Hij houdt van u. En dat we het helemaal niet zo nodig hebben om ook nog door anderen te worden bevestigd. U hoeft er nooit aan te twijfelen dat de liefde die hij aan u schenkt sterker is dan de dood. En zo mag die opstandingskracht, die mag nu al in ons zichtbaar worden. En iets hiervan vindt u in Romeinen 6. Dat stukje wat Frans zo mooi heeft voorgelezen. We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders. Zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Nou, door die opstanding van Christus mogen wij nu al in nieuwheid des levens wandelen. Voor ons als niet-Jood, als gelovigen uit de volken. En die nieuwheid, die krijgt steeds meer vorm in mijn leven. En ook in uw leven. Want we zijn niet meer onder de wet. Paulus legt dat uit. We zijn onder de genade. En indien wij dan met hem zijn opgewekt, dan gaan we de dingen zoeken die boven zijn. Want daar ligt onze vrede. En wij mogen leven in die nieuwheid des levens. Dat is een enorme, geweldige boodschap. En het is niet alleen voor de dag die toen was, dat hij dat graf leeg achterliet. Toen werd het voor de eerste keer Pasen. Maar sindsdien, omdat het is gebeurd, is het altijd Pasen. En zijn moeder, die al die woorden in haar hart had bewaard en zich afvroeg, hoe kan hij nou de heiland der wereld worden? En voor haar was het een vraag. En ik denk voor heel velen nu vandaag in dat 2012 is dat ook een vraag. En op het moment dat ze dacht, hier gaat het helemaal mis, ging eigenlijk alles juist helemaal goed. Het spreekt van dood en opstanding. En die opstanding is het antwoord van God op de dood. En hij zal alle mensen levend maken. En dat mag ons verwonderen. Zoals Maria dan ook verwonderd was, zo mag jij je ook door God iedere dag laten verwonderen. En je mag je laten verrassen. Dan heb je ook iedere dag een verrassende dag. En je mag de dag beginnen met hem en je mag zeggen, Vader, hier ben ik. Wat mag ik vandaag ontvangen? Wat mag ik vandaag doen? Zegt u het maar. Of zoals die twee mannen die aan het wandelen waren, die Emmausgangers. Zo mag je ook op weg met Jezus en hij laat je uitpraten. Hij luistert heel de weg naar je. Heel je levensweg mag je tegen hem praten en hij luistert naar je. En hij geeft je de boodschap mee, hij is opgestaan. En dan mag je, als je dat goed beseft, dan mag je ook opgewekt door het leven gaan. Met een dubbele betekenis opgewekt. Omdat hij is opgewekt, zijn wij opgewekt. En wij die dachten, voor ons is er eigenlijk helemaal niks als heiden. Wij zijn ver af. We zijn niet dichtbij. We zijn vreemd aan de belofte Gods. Het is een zaak voor het Joodse volk, maar nu we dit weten, nu die opstanding er is, is er zo enorm veel gekomen. Doordat dat wat is gebeurd op die derde dag, dat lege graf, die opstanding. En ik ben net begonnen zeg maar, met de woorden, je zal maar een niet-Jood zijn. Daarmee wil ik ook eigenlijk eindigen. Je zal maar een niet-Jood zijn in deze tijd. En je zal dit begrijpen. Wat een geweldige zegen is dat voor jouw leven vandaag. Als je weet, er is opstandingskracht. En er is zoveel opstandingskracht dat u kunt het gewoon niet opmaken. Zoveel is er. Hij is opgestaan en hij leeft. En hierdoor mogen wij al in die nieuwheid des levens wandelen. En ik zou zeggen, bewaar dat in uw hart. Amen.